Het is erg bijzonder, gemeente, dat wij zo op 12 maart 2025 met elkaar biddag mogen houden. U zegt dat vind ik helemaal niet bijzonder, want dat doen we ieder jaar. En toch is dat iets heel bijzonders in deze wereld. Want zulke beden en boetedagen zijn in de wereld helemaal niet gebruikelijk. Het is in ons land bijzonder. Maar is het voor jou, voor u ook bijzonder? Kijk, de Heere schenkt ons deze dag. Waar de Heere wel van ons moet zeggen, het aardrijk, is om uwentwil vervloekt. Dus waar zouden wij recht op hebben? En wat is het goed? Kinderen, jullie hebben vandaag vrij van school. Dat is ook iets heel bijzonders. Dat is niet zomaar. Je hebt daar van de week, vorige week bij stilgestaan, bij de herdenking van de zandbaan. Daarom sturen wij onze kinderen naar bijzonder onderwijs, zodat deze vrije dag heel gebruikelijk is. Ik zie ook jongeren in de gemeente. Mensen die hebben vrijgevraagd. Dat moet u ook vooral doen. Dat is erg belangrijk op een dag als deze. Om stil te zijn. Om na te denken. Dat een God die zegt het aardrijk is vervloekt. Dat die God toch zegt en toch heb ik voor u een boodschap. Ik heb toch voor u een woord. En u mag mij in het bijzonder op die dag aanroepen. Dat moet je natuurlijk iedere dag doen. Daar gaan we over nadenken ook. Maar daar geeft de Heer ook bijzonder deze dag voor. En wat doet het dan ook goed? Dat u in ieder geval in uitwendige zin daar ook blijk van geeft. En jonge mensen, gemeente, u moet nu alweer uw maatregelen nemen om beleven en welzijn de dankdag vrij te zetten. Want dat zijn momenten, dan moet u als gemeente bijeen zijn. Op die vervloekte aarde. Om ons te horen wat God tot ons te zeggen heeft. En dat is een wonder. Dat God, kinderen, woorden van mensen nog wil aanhoren. Dat hij nog wil luisteren naar mensen. Die niet meer naar de Heere willen luisteren. Wij denken daar soms heel erg makkelijk over. Maar dat is niet gewoon. Want die God is diep beledigd door ons, op het hart getrapt. En toch zegt hij, open dan maar uw mond. En eis van mij vrijmoedig. Alles wat u ontbreekt, dat schenk ik u, zo gij het smeekt. Daarom zijn wij ook lid van een gemeente. Ook om gezamenlijk die gebeden op te zenden. En bij zo'n gebed gaan we vanmiddag ook met elkaar stilstaan. Ik ga ervan uit, ik denk dat dat ook zo is, dat ook op de basisschool hier deze stof behandeld is. Als dat niet zo is, nou goed, in ieder geval landelijk is dat wel gedaan. Vanuit Handelingen 12, waar wij de biddende gemeente ontmoeten, zoals u dat kunt zien, terwijl Petrus in de gevangenis zit. We gaan met elkaar stilstaan alleen bij deze woorden, Handelingen 12, vers 5b. Handelingen 12, vers 5b, daar lezen wij het woord van God. Maar van de gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. Tot zover. We vatten dat samen, gemeente, met de gave van samen bidden. De gave van samen bidden. En dan gaan we stilstaan bij drie gedachten. In de eerste plaats samen weten. In de tweede plaats samen wensen. En in de derde plaats samen worstelen. Nog een keer. We vatten het samen met het geschenk, de gave van samen bidden. In de eerste plaats samen weten. Er gebeurt heel veel in dit kleine stukje. Petrus zit in de gevangenis. In de tweede plaats samen wensen. Ze spreken een gebed uit. In de derde plaats samen worstelen. De tekst zegt dat er een gedurig gebed tot God werd opgezonden. Dus het is een heel intens gebed. Het geschenk van samen bidden. Kinderen, jullie horen natuurlijk iedere zondag, als het van toepassing is, als er voorbeden gevraagd wordt. Nou luister maar goed, het zal ongeveer zo gegaan zijn in Jeruzalem. De voorbede is gevraagd voor dominee Petrus, die in de gevangenis zit. Zit dominee Petrus nu ook in de gevangenis? Ook dat nog. Er is al zoveel gebeurd in de gemeente van Jeruzalem. Leest u maar. In vers 2 staat dat dominee Jacobus gedood is met het zwaard. En dat nieuws was met beving en met siddering verspreid. Dominee Jacobus, de apostel, is gedood door het zwaard. En nu kwam er een boodschap overheen. Petrus zit in de gevangenis. En het is een kwestie van tijd. Ja, dat staat in de tekst. In vers 3 staat, Petrus is door de geheime politie gevangen. Ziet u het staan, vers 3? En het is de tijd van de ongehevelde broden, staat er dan tussen haakjes. Dat betekent Herodes, echt een satansdienaar, weet niet in het feest. Oh ja, waar hebben we dat eerder gehoord? Niet in het feest, opdat er geen oproer zou ontstaan. Dus Petrus moet eerst maar een poosje in de gevangenis, totdat het feest voorbij is. En dan zal Herodes hem het volk voorstellen. En natuurlijk, dat kan maar op één manier eindigen. Zijn lot is al beslist, ook hij zal de dood moeten sterven. En de gemeente hoort het. De gemeente, nu is de eerste gedachte samen weten. Ik ben eigenlijk al bezig wat ze nou eigenlijk weten. Wat weten de mensen? Nou, laten we nog eens even kijken naar dat boek Handelingen. Wat heel belangrijk is om te weten, kijkt u maar mee aan het einde van hoofdstuk 12... Daar ziet u vers 24 staan. En wat staat daar? En het woord Gods wies, dat betekent kinderen, groeide en vermenigvuldigde. In die eerste gemeente in Jeruzalem was enorme groei. Hoe was dat gekomen? Wel, er liepen daar verkondigers rond van die zeer goede boodschap. Die evangeliseerde. Het woord werd in Jeruzalem geworpen. Daar werd de gekruisigde Christus gepredikt. En weet u wat er gebeurde? Die gemeente groeide explosief. Wij moeten niet denken aan een gemeente van Rilland. Nee, want ik lees in de boek Handelingen zo van 8000 leden. Ja, zo groot is die gemeente daar. Kolossaal. Geen kerkgebouwen natuurlijk. Maar allemaal ook huisgemeenten. Als u dit hoofdstuk verder uitleest, daar hadden we vandaag geen tijd voor, maar in de kerk, maar dat kunt u thuis rustig doen. Misschien nog eens de kinderbijbel erbij. Dan kunt u ook met uw kinderen nog eens eventjes op de bevrijding van Petrus proberen in te zoomen. Nou, dat zijn allemaal ideeën. Maar goed, hele grote gemeente en die komt bijeen in verschillende huizen. Zij weten van Herodes. Hij is een dienaar van het volk en van de Satan. En gemeente waar het evangelie gebracht wordt, daar komt nou altijd strijd. Strijd in degene die door dat evangelie geraakt worden. A, herken u dat ook in uw leven? Ja, dan is het echt klaar met een rustig, bezadig, relaxed leventje. Ja. Dus als u zegt, nou, ik heb het eigenlijk best wel heel erg fijn in mijn leven en best wel relaxed en ik geniet van het leven en... Nou, ik zeg niet dat dat allemaal niet mag, maar als je tot God bekeerd wordt, dan komt er een strijdend leven. Een strijd in de christen, maar ook een strijd rond de christen. En dat is hier aan de hand. Het is eigenlijk een confrontatie tussen twee werelden. Herodes als dienaar van de Satan en de kerk Gods met Petrus en Jacobus als de verkondigers van die beide blijde boodschap van wet en evangelie, die met elkaar in confrontatie komen. Want gemeente, de duivel kan dat helemaal niet uitstaan als het woord van God begint te groeien. Dat kan in het heel klein gemerkt worden, misschien wel in je huwelijk zelfs, of in je gezin, of in de gemeente, maar ook in je omgeving, op je werk, op je school. Kijk, de duivel vindt het helemaal prima als je lid bent van de Gerchem Rilland. Dat vindt hij echt geen probleem. En als ze dan op je werk zeggen, nou ja, dat is eigenlijk best wel een zware gemeente hoor, want je bent wel de gereformeerde gemeente. Nou, dat vindt hij prima en als u dan zegt, oh, dat valt wel mee hoor. Dat vindt hij helemaal goed. En als u zo af en toe wat uit uw Bijbel wil lezen, dan zegt de duivel, goed, doet dat ook. Als u ook natuurlijk 3 keer daags wil bidden, dan vindt de duivel dat ook best. Heeft hij geen enkel probleem mee. Maar weet u, wat hem mateloos irriteert en wat hem fanatiek maakt en alert maakt en wat hem angstaanjagend maakt, is als je serieus, betrokken, ernstig, bewogen raakt onder de boodschap van wet en evangelie. Oh, dan wordt de duivel, dan is hij erbij en dan zal hij willen proberen dat te verstoren. Nou gemeente, dat weet deze gemeente. En dan is Herodes zo slim dat hij zijn aanval zet op die verkondigers van het evangelie. Dat weet de duivel. Het is waar, Rilland heeft geen eigen predikant. En met u kijk ik daar natuurlijk hartelijk naar uit. Is dat verlangen er ook echt in Rilland? Moet u niet moedeloos raken als het zoveel jaar niet is? Maar dan wordt u vanmiddag ook de weg gewezen van het gebed. U moet ook niet rusten dat u zegt, nou, het is eigenlijk wel goed zoals het nu gaat. Want we blijven het zeggen dat de kansel leeg is en dat er een ambt gemist wordt. Maar weet wel, dat leren we uit de handelingen der apostelen, maar ook uit het Oude Testament, dat de duivel die voorgangers beloert en bejaagt en het liefst van kant wil maken. En het is hem in Jacobus al geslaagd. Wat weet die gemeente nu, gemeente? Nou, die weet als Petrus nu ook in de gevangenis zit. Wat zal er dan gebeuren, kinderen? Er is al een dominee opgeruimd door Herodes. Zo, die kan niet meer preken. En de volgende hebben ze gevangen. En nog even, en dan kan die ook niet meer preken. Dan is het helemaal klaar. Wat weet die gemeente nu? Als Petrus sterft, dan worden we niet meer onderwezen. Dan zal de kerk, de groei van de kerk geremd worden. Dan zal het koninkrijk van God niet die gestalte krijgen die we zo graag wensen. O, we hebben die leiding, die sturing, dat woord nodig. Die man die moet daar staan om dat woord te preken. Kijk, ben u daar nou ook zo mee bezet? Dan komt de lege plaats, de lege kansel ook weer in een heel ander perspectief te staan, hè? Maar ook in uw omgeving, ook als moedergemeente van Merksem, mag ook benoemd worden hierbij. Leeft die gedachte nu ook, van dat woord moet voort. Wat is het een blijdschap, als je mag horen dat er vrijwilligers komen, die mee willen helpen, die daar tijd en gelegenheid voor vrij willen maken. Nou, dat weegt dus in deze gemeente. En ze weten het, als de duivel het voor elkaar krijgt, dan wordt alle mond in dit verband ook gestopt. Maar het zijn de handelingen van de apostelen, toch? Nee, echt niet. Handelingen 1, het zijn de handelingen van de verhoogde Christus. Als u dat nou eens voor het boek Handelingen in uw hoofd zou willen zetten. De handelingen van Jezus Christus. Hij regeert, hij stuurt. En oh, het kan bang gaan in de kerk, maar gemeente, hij zal er over waken. Weet u wat deze mensen weten? Hun nood en ellendigheid. We hebben het gelezen uit zondag 45. Die weten ze heel erg goed. En dat gaat in dit geval om een tijdelijke nood, maar ik zou dat ook geestelijk kunnen zetten. Weet u wat ze nog meer weten? Dus ze weten, het evangelie zal geremd kunnen worden. Ze weten hun nood en ellende goed. Maar weet u wat ze ook weten? Dat in hen geen kracht is. Preek van morgen. Nou, ze zijn toch met 8000 minimaal. Ze kunnen toch best... En ze hadden toch wel flinke jongens bij. Petrus stond ook wel zijn mannetje. Had zijn zwaard wel eens getrokken. Maar gemeente, ze weten, in ons is geen kracht. En u zegt dat is eenvoudig, dat klopt. Maar hoe vaak is dat bij u niet en bij mij niet? Dat je de weg niet weet, dat je de kracht niet hebt. Ook op school, lieve kinderen. In je werk, in de gemeente. Vul maar in dat je de weg niet weet. En weet u wat deze kerk doet? Het staat zo eenvoudig in de tekst. Ze doen een gebed en dan komt het tot God. Tot God. Waarom? Omdat ze dat weten. Er is een God in de hemel. Die alles regeert. En die vanuit die heerlijke troonzaal, Psalm 5. Die vanuit de hemel koren gezegd heeft. Dat hij toch wil luisteren. Naar ellendige mensen. Is die boodschap helder genoeg, gemeente? Waar gaat u dan heen? Weet u wat ze ook weten? Dat er een God is die zijn woord gegeven heeft. En daar kunt u in lezen in dat woord. Doet u dat ook? Niet oppervlakkig. Niet, oh ja, even een stukje lezen. Nou, klaar, even een stukje lezen. Nee, maar nadenkend. Heren, wat wilt u hier nou mee zeggen? Want dat woord heeft altijd een boodschap voor vandaag. En zij weten, als wij dat woord lezen, dan kunnen we lezen van Gods grote daden. En die daden die God in het verleden deed, die doet hij ook in het heden. Dus kinderen, wat wil dat nou zeggen? Heel eenvoudig. Als er in de Bijbel staat dat de Heere wonderen gedaan heeft, dan doet hij dat vandaag nog. Want hij is die grote, die machtige God. En als je dan met zoveel zorgen, met zoveel nood, met zoveel ellende zit, tot wie zullen wij dan anders heen gaan? Doet u dat ook, gemeente? Of bent u dan allemaal berekeningen aan het maken? Bent u dan zo aan het mijmeren? Wat zijn wij vaak dwaas, hè? En wat zien wij vaak op de dokter? En op die adviseur? En op dat kind van God en op die knecht van God? Maar o, tot wie zullen wij anders heen gaan? En wat heeft Christus gezegd? Wat gij begeren zult in mijn naam, dat zal ik u doen. Psalm 50. En roep mij aan in de dag der benauwdheid. En ik zal u eruit helpen. Jesaja 55. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Kijk, dat is een boodschap die de wereld nou nooit hoort. En ook helemaal niet begrijpt. En misschien zit u wel heel verdrietig in de kerk. Dat zou zomaar kunnen. En dat u zegt, God hoort mij niet. En dan mag ik u vandaag zeggen, hier ligt een Bijbel en die zegt dat God u wel hoort. Echt waar? God hoort u wel. Maar u zegt, ik krijg geen antwoord. Ja, wacht even. Daar kom ik straks op terug. Maar hij hoort het gebed wel. En daarom, gemeente, wij mogen dat weten. En bewandelen wij dan ook die weg? En dat doet deze gemeente met Petrus. Heren, wij weten geen raad hoe het verder moet. We raken de dominee kwijt. Hoe moet dat? En weet u, er is nog iets bij dit punt, dat eerste punt. Kijk, Herodes weet veel. Als ik nou de toplaag aan de kant ga schuiven, dan zal het wel gauw over zijn met die evangelieverkondiging. De kerk weet iets. Maar weet u wie er in de gevangenis zit? Petrus. En die weet ook iets. Weet u wat hij weet? Dat er een gemeente is die voor hem bidt. Kijk, de gemeente in Handelingen is niet allereerst een hele gezellige gemeente. Is niet een sociale gemeente. Althans, dat lees ik allemaal niet. Is niet een gemeente waar veel activiteiten georganiseerd worden. Maar de gemeente in Handelingen is een biddende gemeente. Is dat in Rilland ook? Weten de mensen in nood, weten de mensen die voorbeden verzoeken, weten die, oh, nu zullen ze voor me bidden. Kijk, die Petrus, die kan nog niet eens zijn knieën buigen. Snapt u? Want die zit tussen twee bewakers in en twee wachters voor de deur en die kijken als haviken naar hem. Hij kan zijn handen denk ik nog niet eens vouwen, kinderen. Zo zit hij geketend in de kerker. Maar weet u wat hij wel weet? Ik kan nauwelijks bidden. Nauwelijks. Maar de gemeente zal voor mij bidden. En dat is een gebed wat gelegd wordt op het altaar van Christus, op dat gouden altaar. Jongeren, jullie hebben toch ook verdriet soms? Dat kan toch? En die jongeren zijn er. Moeilijkheden? Heb jij nou ook zulke vrienden? Zou jouw vriendengroep voor je bidden? Of denk je van nee, als er bij mij is, dan zullen ze niet voor me bidden. Kijk, dat bedoel ik, hè? Zijn dat nou de goede vrienden? Als er nou iemand op sterven ligt, dat is heel aangrijpend, hè? Als de dood je vastpakt en met die harde, zekere rukken, en dan sta je machteloos, dan komt de kerkenraad daarbij. Mogen ze dan zeggen: meneer, mevrouw, u hoort het nog wel, maar u kunt niet meer terugpraten. Maar weet u, de gemeente bidt ook voor u. U wordt van vieren gedragen. Snapt u? Het belang van de voorbeden, dat is niet om te babbelen. Nee. Maar dat is om op uw knieën te gaan. En dat gebeurt in deze gemeente. We gaan, gemeente, naar de tweede gedachte, samen wensen. Maar laten wij eerst met elkaar zingen, met onze kinderen dus, uit Psalm 26, het 8e vers. Wat blijdschap smaakt mijn ziel. Kijk, daar heb je nou dat gebed. Wat is dat mooi dat de kinderen dat geleerd hebben. Wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht, hoe lief heb ik uw woning. En wat er verder volgt, Psalm 26, het 8e vers.
gaan in de tweede gedachte nadenken wat zij samen wensen. Het geschenk van samen bidden, de gave van samen bidden. Gemeente, we zien hier iets heel groots gebeuren. Is geen gebedskring of zo. Nee, als het daarover gaat, moet ik zeggen, dat lees ik niet in de Bijbel. En er zit ook een groot gevaar aan een gebedskring. Ik kan u daar niet toe aanzetten, beslist niet. Het gevaar van oneerbiedigheid. Het gevaar van onbijbels. En het gevaar van onordelijk. Maar hier komen mensen samen en die krijgen een gebed. Dat is gegeven door de verhoogde Christus. Die het lichaam, de gemeente, samenbrengt. Er is natuurlijk ook het persoonlijk gebed. Dat moeten wij allemaal hebben. Een persoonlijk gebed. De kinderen moeten zelf hun knietjes knielen en hun gebed opzeggen. Dat moet ze, gemeente, geleerd worden. Dat moet ze geoefend worden. Opdat zij een gebed zouden ontvangen. Volgt u dat? Dat moet ze geleerd worden. Dat moet ze geoefend worden. Opdat ze een gebed gegeven zou worden van de hemel. Wat bedoel ik hiermee te zeggen? Dat de Heere middelijk werkt. Wat is dit belangrijk in de opvoeding? Laat u uw kinderen ook persoonlijk bidden. Zelf een gebed opzeggen. Deze christenen hebben bidden geleerd. Ja, dominee, maar dit is een gebed van de Heilige Geest. Helemaal mee eens. Maar zij zijn geleerd en geoefend in de middelijke weg. Dat is iets fundamenteels in onze gezinnen. U moet uw kinderen leren. Ze moeten een vrij gebed kennen. Niet alleen de formuliergebeden. Maar u moet ze voorgaan in vrije gebeden, gemeente. Samen bidden. Samen wensen. Samen in de gemeente. Maar ook samen thuis, dat is toch ook een klein kerkje. Samen in het huwelijk, die bij elkaar liggen, zegt Philip Henry, de vader van Matthew Henry, die zullen toch zeker wel samen bidden. U wil het niet weten. Ja, dominee, u bent daar vrijmoedig in. Dat zijn wij niet gewend. Het is de prediker Ralf Erskine die een hele predikatie wijdt aan het samen bidden. In gemeente, gezin en huwelijk. En dan zegt hij, als hij zijn preek afsluit, dan zegt hij, ik ga het nu in uw geweten leggen. U hebt het opnieuw gehoord. De Heere zal erover toornen. Die het verzuimen. Die het nalaten. Kijk, gemeente. Waarom preek ik dit nu? Omdat dit niet een persoonlijke overtuiging is. Maar omdat dit gefundeerd ligt in de Bijbel. De Bijbel leert ons dat samen bidden in de gemeente, in het gezin, in het huwelijk, niet een keuze is. U zegt, ik ben zo beschroomd. Ik zal er iets tegenover zetten. Ik weet het. U hebt uw eigen hart absoluut mee om het niet te doen. U hebt de duivel mee om het niet te doen. Want van binnen zeggen ze, jij kan niet bidden en jij bent dat niet gewoon. En de duivel zegt, dat moet je helemaal niet doen. Dat is allemaal nieuwerwets. Of dat is een kwestie van vrijmoedigheid of geen vrijmoedigheid. Gemeente, ik lees in de Bijbel. En dan moet ik u brengen bij de schrift, anders zegt u nog, het is zijn mening. Nee, het is niet zijn mening. Maar het is geput uit het woord van God. Genesis 4. Toen begon men, meervoud, gemeenschappelijk, de naam des Heren aan te roepen in het huisgezin van Set. Isaac en Rebecca, Genesis 25. Binnen de heilige huwelijke staat baden de Heren zeer. In heel de tempeldienst is er voortdurend het gemeenschappelijk gebed en het huiselijk gebed in het volk van Israël. Gemeente, misschien voelt het voor u wel als een grote geesel. En zegt u, ik wil dat niet, ik kan dat niet. Oh, luister toch. De Heere wil het u zo makkelijk maken. U zegt zo makkelijk maken, ja. De Heere zegt, ik geef u de geest der genade en der gebeden. Die wil ik overvloedig uitstorten. En de geest komt uw zwakheden mede te hulp. U zegt, dat is allemaal voor Gods volk. Ja, dat klopt. Maar jaag u daar dan naar. Paulus mag getuigen van die voorbidder Jezus Christus die ook voor ons bidt. Waarom doen wij openbare gebeden, ook in de gezinnen, in de klas? Waarom hebben wij bijzondere scholen? Nou, niet dat er iemand voor de klas staat en dat het kind denkt, joh, ik geloof dat de juffrouw of de onderwijzer ook wel heel snel naar de kantine wil. Naar de personeelsruimte. Even gauw formaliteit. Alsof het gebed een machine is. Maar voelt u dan niet? En dan ben ik eigenlijk ook al bij dat woordje gedurig, wat de kanttekeningen prachtig uitleggen. Maar voelt u dan niet dat het gebed geen machineproduct is? Maar daar is de geest bij betrokken. Waarom moeten wij openbare gebeden doen? 1. Omdat de Bijbel en de kerkgeschiedenis daarop volgend ons geen andere weg wijst. Dat u zegt, ik ben beschroomd en vroeger deden wij het niet, is helaas, moet ik u zeggen, niet het argument. Met name juist vanuit Zeeland is er een enorme vroomheidsbeweging bij mannen als Smijtegeld en vooral Willem Teling geweest, die hier op deze punten gewezen hebben. Dus het komt uit de Bijbel en uit de geschiedenis daarop volgend. In de tweede plaats, en dat kunnen wij allemaal volgen, als ik persoonlijk een gebed doe, doe ik wat de Heere mij opdraagt, persoonlijk bidden. Als je het in het openbaar doet, dan wordt Gods eer daar in het bijzonder door verhoogd. Iedereen mag het horen, wij roepen de naam des Heren aan, begrijpt u? En dat mag iedereen weten, wij hebben niks te verbergen. Gods eer wordt er door verhoogd. In de derde plaats, het openbaar gebed wakkert het vuur aan in de ziel. Hebt u dat nooit? Als onze kinderen zouden horen dat vader, als je hem hebben mag, de zonde heel ernstig neemt. En dat vader zo bewogen is dat de kinderen bij Christus komen. Kijk, horen ze dat? Dat ligt nou allemaal in dat samen bidden. Ja, als die zaken gaan wegen in je gezin, dan beloof ik u,
dan kun je het niet meer af met vormelijke gebeden. Dan gaan ze het voelen. Oh, moet je maar eens aan de kinderen vragen op de school. Ik vroeg het een keer. Er stierf, toen we nog aan de andere kant woonden in Dordt, er stierf een docent. Ik zeg tegen mijn zoon, weet jij waar die is? Weet u wat hij zei? Hij zegt, papa, aan zijn dagopening, aan zijn bidden, hoorde ik dat het totaal anders was. Hij was denk ik 14 jaar, 13 jaar, dat het zo anders was als bij de rest. Hij wilde mee. Ja, grote puber. Hij had het gehoord. Snapt u? En dat maakte toch iets los. Heb u dat nou ook? Horen uw kinderen dat nou ook? Of is het eigenlijk wat woorden? Ja. Ja. Je weet het. Is dat bidden? O, bid eens om die geest der genade en die geest der gebeden. Gemeente, het gemeenschappelijk gebed, dat is het laatste, een belangrijk punt. Het gemeenschappelijk gebed doet grote kracht op de hemelpoort. O, de gebeden van de eerste christengemeente deden de troon in de hemel beven en sidderen. Zo werd er geweld gedaan. Omdat zij gezamenlijk de troon der genade bestormden. O, zegt Erskine, de hemel werd als het ware omsingeld. Snapt u? Dat is bidden. Daar zijn wij allemaal wel van overtuigd. Dat weet ik zeker. Wat een schuld ook, hè. Wat een tekort ook. O, sla de hand eens aan de ploeg. Treed in de weg des verstands. En smeek of de Heere erin mee zou willen komen. En of hij u bidden zou willen leren. Want gemeente, Petrus zit in de cel. Maar er ging een ernstig gebed op. Vanuit die gemeente. En dat is, gemeente, onze derde gedachte. Ik zie in Psalm 26, dat 12e vers, laten we dat ook nog met elkaar zingen. Nu stap ik rustig aan, ik betreed een effe baan, mijn God verhoort nu mijn gebed. Ik zal hem met blijde klanken, en daar komt het, in zijn vergadering danken, wanneer zijn gunst mij heeft gered. Psalm 26, het laatste vers.
Thank you.
Onze derde gedachtegemeente is samen worstelen. Ja, bidden is ook strijden, hè? Bij u ook? Bij u ook? Strijden. Is niet eenvoudig. Kost je tijd, kost je energie. Kijk, in die gemeente van Jeruzalem, daar is het lichaam bijeen. Verdeeld over locaties ook wel. Zo moet het wel geweest zijn. Het is zo'n grote gemeente. Je noemt de kerk hier op aarde ook wel, dat bedoel ik, de verkoren kerk, de levend gemaakte kerk, het lichaam. Lichaam. Nou, jullie hebben een lichaam, we hebben een lichaam, kinderen. Dat kun je begrijpen. Zeg, is dat lichaam nu bedoeld om 24 uur op bed te liggen? Nee. Het lichaam is bedoeld om actief te zijn. En daarom hebben we ook wel slaap nodig, om actief te zijn. Maar het is altijd gericht op activiteit. Nou, de gemeente van de Heere is een geestelijke eenheid, maar ook, tweede, een handelende eenheid. Ze zijn bezig. In de derde plaats, een niet op zichzelf gerichte eenheid. Dus ik zit in de gemeente en de rest, ja, dat zal me, het zijn mijn mensen niet. Het zijn mijn mensen niet. Ik heb er verder niks mee, hoor. Ja, ik ben lid in Rieland, maar verder, ik heb er niks mee. Nee, dat is helemaal verkeerd. Want ik lees in Handelingen 12 vers 5b, er werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. Ja, dus ze zijn geestelijk één. Het is een geestelijk, een werk van de Heilige Geest. Ze zijn handelend één. En hun ogen zijn ook open naar elkaar. Wat gebeurt daar? Is iemand in nood, in lijden, dat hij bidden? Nou, dat. En dan lees ik, er werd een gedurig gebed gedaan. Samen worstelen. Nou, de kanttekening legt dat woord ook heel goed uit. Ernstig, ijverig, vurig. Gedurig, wat is dat, jongens, meisjes, ouderen? Nou, kijk, dit, hè, dat begrijpen wij wel. Dat doe je gedurig. Ontgrendelen. Ja, gedurig. Dat is gedurig, hè. Telkens. Nou, hoe vaak ontgrendel je hem? Hoeveel tijd zit er? Ja, dat bedoel ik. Nou, die tijd waren ze nou bezig met bidden. En wij? Ah, doen ze absurd. Het is gewoon absurd. Dat is gewoon de Bijbel lezen. Waarom zijn ze nou zo gedurig in gebed? Nou, het is dus geen formeel vormen gebed. Maar gemeente, ze willen verhoring, ze willen gehoor. Lees de psalmen, hoe die dichters bezig zijn. Heere, hoor mij, neig uw oor, let op mijn smeken. Zo zijn ze aan het soebatten, zo zijn ze, laat ik het zo eens zeggen, aan het schooieren. Heere, hoor naar mij. En dat doen ze gezamenlijk, ze zijn aan het worstelen. Als het over onze gebeden gaat. Ben u dan wel zo verlegen om verhoring? Als je nou bidt om een nieuw hart. Dat doe je toch? Ja, dat doen we altijd. Goed zo. Maar, joh, zeg eens. Wil je het wel echt?
Maar toon het dan eens uit uw daden, dan zal dat openbaar komen. In de heiligmaking kun je dat verlangen opmaken. Ik bedoel in het leven naar Gods geboden. Kijk, wilt u mij een nieuw hart geven en vervolgens weer de Brede 14 op? En nou ja, goed, ik heb 3 keer gebeden per dag hoor, wat denkt u? We doen er alles aan. Ja, dat zeiden de broers van Jacob ook, wij zijn vroom. Maar gemeente, hier gaat het om een gebed met oplopende nood. Heren, hier moet absoluut iets gaan gebeuren. Ken je dat ook? In je leven. Als alles oploopt. En de Heer het echt werkelijk helemaal vast laat lopen. Dat je geen andere weg meer weet. O God. Dat u de hemel zou willen scheuren. Het loopt hier helemaal uit de hand. Ze zijn zo verlegen om verhoring. Kijk, met heel veel gebeden is de Satan absoluut niet ongerust. Dat vindt hij helemaal prima. Is hij helemaal niet ongerust over. Maar dit woordje, gedurig, dat haat hij. Staat in de kanttekening, het is ernstig, ijverig, niet aflatend. Het is vurig, dat wil zeggen, ze zijn er helemaal bij betrokken. Hun hele persoonlijkheid, het neemt ze totaal in beslag. O God, u doet toch wonderen op het noodgeschrei. Zij en anderen meer riepen tot de Heere. Ziet u dat geweld voor u? Herodes lacht, maar de Heere lacht het laatst. Want die gevouwen handen van de gemeente zijn sterker dan de klauwen van Herodes. Hij heeft maar liefst 16 soldaten, niet te weinig. Ze zullen er wel om geschamperd hebben, die stoere jongens, voor 1 persoon op wacht staan. En dan 16 met 16 man. Je kunt wel merken dat Herodes niet in orde is. Maar Herodes wist heel goed. Hier is een hogere macht aan de gang. Maar Herodes, die in de hemel zit, zal lachen. Kijk, hoe zit je nou in de kerk, hè? Een vurig en een ijverig gebed. En wat zou u nou wensen? Nou, dominee, bid en u zal gegeven worden. Toch? Bid en u zal gegeven worden. Dus, en hier komen heel veel mensen in de problemen. Want ik krijg het niet. Ik krijg het niet. De Heer doet het niet. Ja, zie je wel, bidden helpt niet. Ik kan gewoon stoppen. Maar kijk, dat is maar weer 1 tekst uit de Bijbel plukken. En zeggen, ja, bid en u zal gegeven worden. Nou jongens, kom op. Zo wordt er vaak, het is een soort vaststaand dogma. Ja, als je nou eenmaal maar bidt, dan zul je ook gaan krijgen. Dus ja, we bidden wel, maar ja, tot hiertoe nog niet gekregen. Ja, maar dat leert de Bijbel ons niet. De Bijbel leert mij... Vernedert u onder de krachtige hand des Heren. Heren, uw wil geschieden. De Heren doet alles om zijn zelfs wil. De Heren volvoert zijn raadsbesluit. Daar is hij mee bezig. En dan kijkt de Heren niet allereerst naar het voordeel voor u, voor ons. Want, zegt Nederlandse geloofsleidenis 24, wat zou u dan verdienen?
Maar dan kijkt de Heere wat wij nodig hebben. Petrus zit in de gevangenis. En dan moet ik toch even naar de ontknoping toe. Dan komt Petrus op vrije voeten. Hij wordt losgemaakt. Hij mag naar buiten. Dat is natuurlijk totaal onbegrijpelijk voor die man geweest. Die heeft ook gedacht dat zijn einde zou komen. Nou, die krijgt tenminste wat hij zou willen. En dat gebed van de gemeente wordt verhoord. En waarom verhoort de Heere dat gebed? Dat Jacobus moet sterven en dat Petrus nog door moet. Door moet. Door moet. Weet u waarom? Omdat de Heere Petrus nog nodig heeft. Om nog een jaar of 15 te preken. En dan zal het einde voor Petrus komen. Petrus sliep in de gevangenis. Hij was heel rustig. Weet u waarom? Totale overgave. Zondag 1. Ik ben niet meer mijns, maar ik ben het eigendom van mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus. En dan mag Petrus de gevangenis uit, de hoorder van het gebed. Waarom mag hij de gevangenis uit? U zegt, ik wil ook zo graag. En u zegt, toe Heere, wilt u naar me horen? Heere, ik vraag al zo lang. Waarom gaat Petrus de gevangenis uit? Nou, om gewoon weer lekker zijn leven voor te zetten. Dan is het achter... Nee hoor. Strijdend leven. De strijd weer in. Dan moet hij zijn brieven nog gaan schrijven. Wat zou dat nou een heerlijke bezigheid zijn, hè? Om in de komende dagen weer eens even de brieven van Petrus voor uzelf rustig te lezen. Dan gaat hij schrijven. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. En dat hij gekocht is door het dierbaar bloed van Jezus Christus. En daar ligt nu zijn grond, zijn rust. Daarom kan Petrus rustig in de gevangenis zitten. De gemeente bidt, o, het is nog niet de tijd. Maar nog even. En dan zegt hij in de tweede Petrusbrief. Daarom verwachten wij, daarom verlangen wij die dag met groot verlangen, 2 Petrus 3. Dan ziet hij uit naar die dag dat hij de strijd te boven is, die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. Kijk gemeente, waarom wil u zo graag gebedsverhoring? Waarom is dat? Kijk, wij zijn mensen en wij hebben natuurlijk een hang naar dit leven. Maar verstaat u er nou iets van om het in die handen te geven van die God en Vader zondag 9 en 10 en bij hem te mogen rusten en te zeggen, Heere, het is goed wat Vader doet om zo het nieuwe jaar in te gaan. De middelen waar te nemen, een gedurig gebed en de grond van verhoring ligt niet in de biddende gemeente, de worstelende gemeente, maar voor de troon, volk van God, staat het lam dat geslacht is en hij wijst en hij zegt het, Vader, verhoor maar, zie op dat bloed. Iedere druppel bloed getuigt dat er verhoring mogelijk is om des bloeds van Christus wil. De gemeente is een biddende gemeente. Samen weten ze het, wij ook. Samen wensen ze dienen ze hun wensen in bij de Heere voor de tijd en de eeuwigheid. En samen worstelen ze. Laat dat nu zijn in de gemeente, in uw gezin, in uw huwelijk. Amen.